Ja, we zongen zo net meer liefde, meer kracht. Ik wil zijn zoals u. Er wordt heel veel gezongen. Maar ik zal deze tafel trouwens ook even een beetje wegtrekken. Maar de wens om te zijn zoals u, dat is wel een bijzondere. Maar het wonderlijke is dat hij zijn woord gegeven heeft, waarin wij mogen ontdekken wie hij is en mogen oefenen om te zijn zoals u. Vergeten veel mensen, die staan er niet bij stil, dat hij daar Torah voor gegeven heeft. Want dat is gewoon de afspiegeling van hemzelf. Oh, dat ding moet ik even hebben. Ja, we zijn met een serie bezig, zo, dat weet u. En ik ben aan de laatste en vijfde deel toe. En dat gaat over het vijfde en het tiende woord. Ik ga even een paar dingen herhalen. Heel kort even. Ten eerste, Torah is een geschenk van, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. God geeft van zichzelf. En ik vond een heel mooie tekst van Ralph Waldo Emerson, een Amerikaan. En die schrijft, ringen en andere juwelen zijn geen geschenken, maar excuses. Het enige geschenk is een deel van jezelf. Als je daarover nadenkt, dan zit daar wel veel in, hè? Het gaat nooit om van die absolute waarheden, dat bedoel ik er niet mee. Maar dit is gewoon een doordenktekst. Hè? Wat je van jezelf geeft, dat is veel groter dan een dingetje, zeg maar. Hè? Dus als we onszelf geven. Nou, God geeft zichzelf in zijn Torah, maar geeft zich ook in zijn Zoon. En dat bijt elkaar niet. Dat is één en hetzelfde, zou je haast kunnen zeggen. En sommige mensen willen dat heel erg scheiden. Ze zingen dat dus wel, dat liedje van meer liefde, meer kracht, ik wil zijn zoals u. Maar ze vergeten dat dat dit inhoudt, dat dat over Torah gaat, onder andere. Ja, en dit is ook belangrijk om te onthouden. Wij weten dat de wet het werk van de geest is. Sommige mensen denken dat de wet, dat Torah strijdt met de geest van God. Nou, dat kan natuurlijk nooit. Dat is ten ene male puur onmogelijk. Dat kan niet. En de Bijbel leert dat ook niet. We zien dat hij wat anders leert. Johannes 3 vers 24 zegt, wie zich aan zijn geboden houdt, blijft in God en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij ons heeft gegeven. Nou, de Bijbel is zo duidelijk over dat woord van God, over Torah. Ja, en dan hebben we gezien dat die Torah staat geschreven op twee stenen. We weten niet helemaal precies hoe dat zit. Maar meestal, de meeste mensen denken toch ook wel, en ook de meeste Joden denken wel, dat er vijf op de ene stonden en vijf op de andere. Daar ga ik in ieder geval van uit. Ja, en dan zien we dat er een verband is tussen de eerste en de tweede. En daar hebben we het nu vier keer over gehad. Want je kan het ook anders zien, dat verband. Er ligt dus een verband tussen 1 en 6, tussen 2 en 7. En op die manier heb ik Torah behandeld deze keer. Even kort herhaling. Nou, als we kort herhalen de eerste en de zesde, dan zien we dat de Heer zegt, ik ben de Heere je God, er is voor jou geen andere God voor mijn aangezicht. En de zesde is, je moord niet. Wat hebben die nou met elkaar te maken? Nou, moord is een aanslag als het ware op de schepper. Want wat je vermoordt, die mens, is een beeld van God. Dus er is een heel mooi verband tussen die twee. Als we gaan bijvoorbeeld op deze manier zien, dan zien we wat deden de Duitsers, de nazi's, die schreven onder andere, een heleboel rotzooi, rommel wat in de prullenbak hoort, maar dit schreven ze ook, de Jude als weltparasiet. De Jood als wereldparasiet. Dat schreven ze. Waarom deden ze dat? Nou, wil je iemand uitroeien, dan moet je hem eerst ontmenselijken. Dan moet je hem zijn mensheid afnemen. Zijn mens zijn afnemen. Dat is niet alleen met Joden gedaan. Dat wordt veel meer gedaan. En dan sluit je hem uit. Verboden voor Joden. En zo ben je eigenlijk die persoon daarmee al aan het vermoorden, als het ware. Dus het begint, dat zegt de Bijbel ook, zegt Yeshua ook, het begint altijd in je hart. Als we alleen al dwaas zeggen tegen elkaar. Daar is Yeshua al duidelijk over. Maar dat heb je op veel meer plaatsen. Mensen maken van een ongeboren kind, dat noemen ze gewoon slijm. En zodra je weet dat het slijm is, dan kan je het wel wegvoeren. Zoals je je neus snuit. Precies hetzelfde verhaal. Eerst ontmenselijken en dan afvoeren. De vrouw is een mislukte man en bezit daarmee vergeleken een defecte en foutieve natuur. Heb ik niet bedacht hoor, alsjeblieft, neem me niet kwalijk. Albertus de Grote, een kerkvader, een heilige, die zei dat in de 13e eeuw. En hij was niet de enige hoor, want dat was de hele cultuur van de kerk. Vreselijk. Het is maar één uitspraak. Ik zou u veel ergere dingen kunnen laten noemen. Ga ik niet doen vanmorgen. He? Ook daar zien we, de vrouw wordt eigenlijk ontmenselijkt. En dat mag niet. Ja, kijk, daar hebben we ook weer eentje. Ik herinner me een verhaal van, er werd natuurlijk, ik weet nooit meer precies hoe ik dat nou moet zeggen, of ik nog neger mag zeggen of niet, of gekleurde mensen, ik weet niet hoe ik dat precies moet zeggen, maar ik bedoel het in ieder geval goed, laten we het maar zo houden. Die zijn weggevoerd uit Afrika naar Amerika, ja, en onderweg overleden er wel mensen en die werden overboord gemikt. Soms werden ze ziek. En daar werden ze ook overboord gemikt. Toen kwam er een discussie in Amerika, een rechtszaak daarover. En werd de vraag gesteld, moeten we negers nu zien als vee, als paarden? Want als je een schip vol paarden hebt en er is één ziek, dan kan je beter die één overboord gooien om de andere te redden, zeg maar. En moeten we die nu zo zien of zijn het mensen? Nou, ziet u het alweer? Weer diezelfde discussie. Mensen worden ontmenselijkt. Verschrikkelijk. En uitgesloten, no color allowed. Afschuwelijk. Nou, dit staat lijnrecht tegenover de Bijbel. Ook al hebben mensen vroeger de Bijbel gebruikt om dit te doen. Dat doen ze bij de vrouw, dat doen ze bij de neger. Dat zullen ze, ik weet zo niet of dat bij ongeboren kinderen gebeurt, maar dat zal allicht wel ook, denk ik. Nou, bij Joden wordt het natuurlijk gedaan, de Bijbel wordt daar ook voor misbruikt. Ja, vorige week zei Klaas Govers, dat is een mooie uitspraak, die bleef bij mij hangen. We zijn het begin kwijt. Dat is de pijn van West-Europa, schreef filosoof George Steiner. En als je je begin kwijt bent, dan ben je je identiteit kwijt. En dat is het probleem van deze tijd. Dus men zoekt een nieuwe identiteit. Als je iets kwijt bent, zoek je het nieuws. Toen ze God kwijtraakten, gingen ze zichzelf goden scheppen. He, dat zien we steeds weer gebeuren. We zijn het begin kwijt. Dat is belangrijk om ook in dit thema goed vast te houden. Ja, tweede en zevende woord. Je maakt geen gesneden beeld, je buigt er niet voor, zegt dat. En het zevende zegt, je pleegt geen overspel. Nou, het is heel makkelijk. De Bijbel staat er vol van deze link tussen die twee. Ezechiël 20 vers 3. Plegen jullie niet tot op de dag van vandaag overspel met hun afschuwelijke goden? Dus je hoeft dit eigenlijk nauwelijks uit te leggen, want dit is zo helder, deze overeenkomst tussen die twee. En wie er meer over wil horen, de preken die staan wel op internet. Derde en het achtste woord. Ook de verbinding nog even herhalen. Dan zien we, je draagt de naam van de Heer je God niet voor de schijn, je steelt niet. Nou, schijn ontneemt de ander de werkelijkheid. En schijn is dus eigenlijk diefstal. Ja, daar hebben we. Ik vond het een mooi plaatje. Ik denk, dat wil ik er even bij doen. Maar eigenlijk herkennen we ook onszelf er een beetje in, of niet? Ja, ja. We ontkomen daar soms niet helemaal aan. Jammer genoeg. Ja, maar ook dat zal goed worden. Daar ben ik altijd maar blij om. Vierde en het negende woord. Je viert de Sabbatdag en negen, je spreekt geen leugens. Aha. Nou, de Shabbat is een teken, een oot, hebben we gezegd. Bij de vader van de Shabbat horen en geen Shabbat vieren is eigenlijk een vals getuigenis afleggen. Dat is hard, als ik dat zeg. Is je identiteit verloochenen, is ontworteling. Dan zien we het alweer, we zijn het begin kwijt. Want die Shabbat was er al van het begin. We zijn het begin kwijt. En daar komen we bij het vijfde en het tiende. En dat is de laatste waar we het over gaan hebben. Nou, dat is kabet et avecha wet weet emecha. Eer je vader en je moeder. Kibbut, dat is het eren, af, vader en moeder, ima. Ja, dat kabat is een belangrijk woord. Want wat is dat nou, je ouders eren? Nou, dat betekent eigenlijk zwaar maken. Nou, niet heel dik voeren, dat bedoel ik niet. Zou je kunnen denken. Nee, zwaar maken in de zin van gewichtig maken. Gewicht geven. Eren, eerbied tonen, verheerlijken. We vinden dat erg lastig in deze tijd. Er zijn culturen waarin men echt oudere mensen en vaders en moeders eert. Ja, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt, denk ik. Ook leraren, die zou je moeten eren. Mensen waar je steun aan ondervindt, die zou je moeten eren eigenlijk. Maar dat vinden wij moeilijk in deze tijd. We hebben dat wat afgeleerd. We zijn heel individualistisch geweest. We bepalen alles zelf wel. Ja, dat is de andere kant ervan. Maar het is een heel mooi woord als u dat zo ziet. Je maakt je ouders dus zwaar. Je geeft ze gewicht. Voor een ouder iemand in de bus ga je opstaan en je laat hem zitten. En gelukkig zie ik het nog gebeuren steeds. Maar sommigen niet. Ja. Genesis 13 vers 22 als voorbeeld even van dat woordje. Ik zal je tot een groot volk maken, zegt de Eeuwige tegen zijn volk. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Dus God geeft zijn volk eer. Maakt zijn volk gewichtig. Ik vind jullie belangrijk. Doen we dat met onze kinderen ook. Of zitten we alleen maar op ze te mopperen? Dat werkt niet, hè? Als we alleen maar mopperen. Moeten we wel eens mopperen, maar alleen maar mopperen, dat gaat niet goed. Exodus 8, vers 15. Maar de farao bleef onverzettelijk. Hij wilde niet aan Mozes en Aaron luisteren. Dat woord onverzettelijk is weer hetzelfde. En dat duidt er eigenlijk op dat hij zichzelf zwaar maakt. He? Hij maakt zichzelf belangrijk. Hij eert als het ware zichzelf en buigt daarom niet. Nou, ik laat hem nu liggen. Hij valt me steeds af. Ik was mijn eigen vergeten vanmorgen. Dus ik had hem maar even omgedaan. Nou, waar gaat het eigenlijk om bij die vader en die moeder? Die hebben een opdracht. Die vader en die moeder, die voerden een scheppingsopdracht uit. Dat doen ze toch, als het goed is. En als het lukt natuurlijk. Wees vruchtbaar en word talrijk. Dat is gewoon een simpele opdracht tegenwoordig. Je hebt de neiging daar een beetje over te gniffelen en zo. En dat doen mensen een beetje moeilijk over. Maar het is heel simpel, bijbels gezien, een opdracht. Zouden we die opdracht niet uitvoeren, dan zou deze wereld uitsterven. En dan hebben we een probleem. En we zien dat nu al een beetje. Want we meenden al dat die gezinnen kleiner moesten. En ja, nu zitten we met heel veel ouderen. En dat is lastig. Dat kost ons geld. Ja, rare redeneringen. Ver van de bron. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Kijk, daar gaat het over de moeder. Hoe belangrijk die is. Wat doen onze ouders? Die verbinden ons met onze oorsprong. Als het goed is. En natuurlijk zijn ouders falende mensen. En die doen dat niet alleen. Die doen ook dingen die minder goed zijn. En soms zelfs ernstig niet goed. Maar ouderschap is een gedelegeerde scheppingsopdracht. God die schiep Adam. En hij hakte Adam in tweeën tot man en vrouw. Zeg maar even grofweg. En die twee kregen de opdracht om nageslacht te krijgen. Het is dus gewoon een gedelegeerde scheppingsopdracht van de Allerhoogste. Dus een heel belangrijke opdracht. En natuurlijk is dat, als je zoiets zegt, dan ligt dat gevoelig als mensen geen kinderen kunnen krijgen. Dat is zo. Hè? Dat is ook heel moeilijk. Maar aan de andere kant, het blijft een scheppingsopdracht. En je kan er niks aan doen als het niet kan. Nou, daar hebben we vader en moeder. Die blauw is vader, zeg maar, die roze is moeder. Daarboven hebben we de Allerhoogste. Ik heb even een schemaatje gemaakt, hè. En daaronder hebben we het kind. En wat zie je? Dat kind moet eigenlijk op de schepper gaan lijken. Dat heeft hij al gekregen door zijn genen. Ook die genen zitten soms een beetje krom in. Er zitten wat raffeltjes aan die we doorgeven aan onze kinderen. En dat gaat dan door naar onze kinderen. Maar ook door de opvoeding van de ouders moet het kind op de schepper gaan lijken. Dat is onze opdracht. Laat je kinderen op de schepper lijken. Dat is de belangrijkste opdracht die we hebben. We doen dat dus door onze genen, maar we doen dat ook door onze opvoeding. Maak zwaar je vader en je moeder. een scheppingsopdracht, maar er staat nog wat achter, een belofte. Dat is bijzonder bij deze. Deze heeft er een belofte achter staan. Opdat zij je dagen verlengen op de akker, op de aarde, op de grond, in het land die Jahwe, je Elohim, je geeft. Dus er zit een belofte achteraan. Ja, en als we nou die eerste vier nemen, dan zien we dat die vijfde is een beetje een aparte. Want die vijfde, die verbindt eigenlijk de eerste tafel met de tweede. Is een soort overgangsgebod. Hè? Eer je vader en je moeder. Je vader en je moeder, die vinden hun bron in de Allerhoogste. Daar zijn we weer terug bij af, bij het begin, wat we goed moeten kennen, wat we niet kwijt moeten raken. En die geven dat door. Die geven dit ook allemaal door, want ze hebben de opdracht, dat hebben we vanmorgen in Shimano gezegd, in de wet, van dat we dat door moeten geven aan onze kinderen. Het is dus een afsluiting van de eerste tafel en de overgang naar de volgende. Ja, toch Heer bent u onze vader, zegt de profeet Jesaja. Dus God laat zich vader noemen. God kennen we als vader en dat is vrij gewoon. De volgende vinden sommige mensen lastig. Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot, zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. Hoe stelt God zich hier nu voor? Als moeder. Dus natuurlijk is God vader. En bovendien is God geest. Maar hij openbaart zich op allerlei manieren. Hij openbaart zich als vader, maar hij openbaart zich ook als moeder. En wat zou er mis mee zijn? De moeder is toch ook geschapen naar Gods beeld? Twee tafelen. Tafel 1, jawel. Gericht op de Allerhoogste, tafel 2 op de naaste. En die vijfde, die legt als het ware een beetje verbinding tussen die twee. En dat is ook wat ouders doen. Die verbinden ons met ons voorgeslacht. Mijn ouders hadden ook ouders. Die hadden ook ouders. En uiteindelijk was de voorouder waren Adam en Eva. Die waren geschapen door de Allerhoogste. Dus eigenlijk, als je al die mensen ertussen weglaat, dan verbinden jouw ouders je met de Allerhoogste. Of ze dat nou willen of niet. De kroon der ouders zijn kindskinderen en de eer der kinderen hun ouders. Ja. Wat vergeten we dat gauw, hè, dit soort dingen. Ik vond dit een mooi plaatje. In Lucas 2 vers 51 staat, hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Hij was 12 jaar, net als deze jongen. En hij was hen gehoorzaam. Hij was natuurlijk gekomen om de wereld, de hele schepping te redden. Hij zal komen als koning. En ondertussen was hij zijn ouders gehoorzaam. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders, staat in Efeziërs. Uit ontzag voor de Heer. Zie je die link weer? Alweer helder. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer. Want zo hoort het. Dus de Bijbel leert gewoon, zo hoort het. Klaar. Dan gaat het verder tonen. Eerbied voor je vader. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk, eerbied tonen? Daar moet je eens over nadenken als jongere. Maar ook als oudere, want ik neem aan dat u ook allemaal ouders hebt. Misschien zijn ze overleden. Misschien leeft er nog één of twee. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Kijk, dat is leuk die uitleg even. Hè? Dat viel ons zo net ook wel op. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Dat was die belofte. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd. Dit is ook een hele mooie. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Want je kan natuurlijk als vader erop staan dat je geëerd wordt. En als je kind dat niet doet, daar druk op uit gaan oefenen. En je kind eigenlijk verbitteren. Dan ga je niet de goede kant uit. En dat is natuurlijk niet makkelijk. Opvoeden is in die zin ook heel erg balanceren en zoeken. Hoe doe ik het nu weer? En hoe moet ik het nu weer aanpakken? Hè? Vooral als ze een beetje in de puberteit komen. Nou, dan is dat best wel eens lastig voor ons als ouders. Colossenzen 3 vers 20. Kinderen, gehoorzaam uw ouders in alles, want dit is behagelijk in de Heer. Oei, 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 lastige teksten. Ja. Lastige teksten. Ja. Ja. Ik snap waar je op doelt. Er zijn natuurlijk dingen, verkeerde dingen mag je nooit doen. Hè? Ook niet als je ouders het zeggen. Vader, prikkelt uw kinderen niet opdat ze niet moedeloos worden. Ook heel belangrijk, ik had het net over. Dat zijn van die mooie versen, die moet je gewoon weer even horen. Nou, dan het tiende woord is lotagmot. Dat zien we hier ook staan. Oh nee, pardon, dat zien we hier ook staan, lotagmot. Dat is eigenlijk een beetje de samenvatting. Die staan vaak op die steden die je dan vaak ziet. Die twee stenen tafelen zetten ze alleen maar een paar woordjes op. Anders zou ze helemaal vol raken. Maar dit is het hele tekst. Die heb ik er even linksboven gezet. En daar wordt tagmot gebruikt. En dat is afgeleid van gamat. En dat betekent gewoon begeren. Nou, Genesis 2 vers 9. Daar staat: hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen. Genesis 3 vers 6. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Dus begeerlijk, aanlokkelijk. En dat is dat woord. Begeren. Is begeren nou zonde? Dat is dan weer de vraag. Hè? Is begeren nou verkeerd? Nee, ik hoor het er al. Nou, de Bijbel zegt: je zult je man begeren. Ha, kijk eens aan. Dus een man mag zijn vrouw begeren. En een vrouw mag haar man begeren. En als je jong bent, dan verlang je er ook naar dat je dat voor elkaar krijgt, zeg maar. Dat je een partner vindt. Psalm 45 vers 12 is dat: laat de koning uw schoonheid begeren. Ook alweer zo'n opdracht. Matthäus, wederom, ik zeg u dat als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen. Alweer dat woord begeren. Dus begeren, er is helemaal niets mis mee. Het gaat niet om dat begeren op zich. Zonder begeren, ja, zou ook heel veel misgaan. He, bijvoorbeeld, er staat: je begeert niet het huis van je metgezel, je begeert niet de vrouw van je metgezel, zijn dienstknecht, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel en alles van je metgezel. Dus het gaat erom, je mag niet begeren dat van je metgezel is. En daar staat het woordje rega, komt van rea, dat is vriend, de ander, je metgezel, je naaste. Dus wat van je naaste is, daar moet jij afblijven. Ook van zijn vrouw of van haar man. En dus daar zit het punt. Niet in het begeren op zich, maar in wat je begeert. Ja, het huis van je metgezel. Niet een huis van je metgezel. Want als je een huis wil kopen, dan zeg je: oh, dat is een mooi huis. En het staat te koop ook nog. Hè? Dat geldt al. Zolang het van een ander is, is het van een ander, moet je eraf blijven. Als je tot een overeenkomst kunt komen dat je mag kopen, dan gaat het niet om dat begeren. Dat is het recht waar God ook veel aandacht op legt. Begeren is dus neutraal. De context toont aan of het kwaad is of goed. He, tegen de vrouw zei hij: je zult je man begeren. Dus neutraal, dat begeren. Daar is niks mis mee. Ja, dan hebben we deze op die tweede steen gehad. Geen moord, geen overspel, geen diefstal, geen leugens. En dan tenslotte: je begeert niet wat van je naaste is. Ik zou je kunnen zeggen, net als die eerste een beetje een speciale rol had, de vijfde van de eerste tafel, zo heeft de tiende van de tweede tafel ook een beetje een speciale rol. Die sluit af en die verinnerlijkt. Want eigenlijk heeft deze laatste met al die anderen te maken. Het zou als een samenvatting kunnen zijn. Ik weet niet of je dat ziet. Ja. Dat doen we nou eenmaal altijd. We leggen het altijd bij die ander. Daar begon Adam al mee. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijn er eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood voort. We hebben soms de neiging, en zeker in bepaalde kringen, om te zeggen: Satan heeft me verleid. Dat is lekker makkelijk. Dat vind ik altijd zo makkelijk. Ik zeg niet dat Satan iets verleidt, dat ontken ik niet. Maar het is makkelijk om dat te zeggen. We moeten met elkaar kerels en hoe zeg je dat bij vrouwen? lekker vrouwen zijn. dat moeten we zijn. Want iets wegleggen bij een ander is lekker makkelijk. We moeten onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Als er dingen fout gaan in ons leven, is dat meestal onze eigen verantwoordelijkheid. Want wij reageren op onze omgeving. En dat kunnen we goed en verkeerd doen. Ja, in Jacobus 1, daar staat dat ook zo mooi. Hè? Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want er is dus wel beproeving. Hè, ons eigen vlees heeft de neiging bepaalde dingen te willen. En dat is een beproeving. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven. Zoals God heeft beloofd aan ieder die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren de verleiding komt van God. Dus ook niet daar. Hij ligt helemaal bij onszelf. Want God stelt niemand aan verleiding bloot. Zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Dat is niet zijn aard. Er is wel een ander met zo'n aard, maar hij niet. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte. Hier staat het ook weer heel duidelijk. Die hem lokt en meesleept. Is die begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Nou, eigenlijk heel mooi gezegd door Jacobus. Ja, ik vond dit plaatje, ik vond het toch wel leuk. Greed is idolatry. Begeerte is afgoderij, zegt dit plaatje. En Colossenzen 3 vers 5 zegt dat ook. Laat dus wat aards in u is afsterven, ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten. En kijk, er wordt dus een onderscheid gemaakt, hè? Lage begeerten. Hè? Je hebt dus ook hoge begeerten blijkbaar, denk ik dan. En ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Ja, want dat is dat tiende gebod, hè? Daar gaat het hier over. Ook dit is, eigenlijk zijn alle geboden met elkaar verbonden. En dat is ook wel logisch, want het komt van één en dezelfde geest van God. Begeerte is net zo natuurlijk als ademhalen. Zonder begeerte overleeft geen mens. Als je geen brood begeert op een gegeven moment, dan ga je wel dood. Als je geen drinken begeert, dan ga je dood. Als je je vrouw niet meer begeert, dan komen er geen kinderen meer. Zo simpel, zo eenvoudig is het leven eigenlijk. Begeerte is helemaal niks mis mee. Geen enkele menselijke eigenschap is overbodig. Zie, in de kerk hebben we natuurlijk ook weer onder Griekse invloed. Want daar had je ook stromingen die dachten je moet je onthouden van alles en nog wat. Dat is puur heidendom. Sommige mensen denken dat het christelijk is. Dat is gewoon binnengedrongen vanuit het heidendom. De Bijbel, die leert dat helemaal niet. Die leert dat wij mogen genieten van Gods schepping. Dat we zijn wonderen mogen zien. Geen enkele menselijk eigenschap is overbodig. Anders hadden we hem niet gekregen. Alleen wij moeten ermee omgaan. Kijk, hier hebben we hem, het paard. Dat zijn die eigenschappen van ons. Zoals een paard een ruiter nodig heeft, zo heeft onze begeerte de wil nodig. Dit zou je ook kunnen toepassen voor de emotie en je verstand. Het werkt net zo. Als we ons laten leiden door onze emotie, dan gaat het echt grondig verkeerd. We moeten ons laten leiden door ons verstand en die emotie op waarde schatten. Die is waardevol, maar geleid door onze hersenen. En want anders krijg je van die hele spontane, overdreven, boze, kwade reacties van mensen die alleen maar dingen stuk maken. Dus we moeten met onze wil, met ons verstand, met ons denken, moeten we heersen over datgene wat we doen. Dat is wat de Bijbel leert. Ja, eer je vader en je moeder, je begeert niet wat van je naast is. Hoe zijn die nou verbonden, die twee? Nou, we hebben Yahweh, dit plaatje hebben we al even eerder gehad, en we hebben pa en ma. En dan krijgen we de beeldoverdracht van Yahweh naar ons nageslacht. Wij zijn zelf ook nageslacht, dus dat is ook naar ons toe zo geweest, als het goed is. En ik kan niet bestaan zonder grond onder mij, zonder iets waar ik op kan leven. Net zoals Israël niet kan bestaan zonder het land Israël. Een mens is altijd verbonden aan grond. Als je zijn grond wegneemt, ja, wat houdt hij dan over? Dan kan hij niet meer staan. Kan hij niet meer leven. Kan hij geen producten meer creëren om van te leven. Een mens, dat zie je in de Bijbel ook, God geeft aan iedere stam zijn eigen grondgebied. En als dat dreigt mis te gaan, dan wordt er wat geregeld. Want een mens heeft grond nodig. En zo heeft God aan Israël, dat land Israël, gegeven. En dat is heel fundamenteel. We horen iets te hebben waar we op staan, wat van ons is. Ja, Adam, Adama. Adam, zijn naam betekent gewoon eigenlijk grond. He? Ja. Maar dat heb ik niet alleen. Dat heb jij ook. Ik en jij. U en ik. He? Dat heeft iedereen. Nou, we zien dus die beeldoverdracht van Adonai, die gaat naar mij toe. Maar wil het goed gaan, dan moet ik de beeldoverdracht ook aan die ander respecteren. Dan moeten we accepteren dat God aan Egypte grond gegeven heeft. Dan moeten we accepteren dat God aan Israël grond gegeven heeft. Dat hij dat gegeven heeft aan de mensen in Iran. Dat hij dat gegeven heeft aan de mensen in Engeland. Zeg maar, maakt niet uit. En natuurlijk hebben wij daarin gerommeld en hebben we grond van elkaar afgenomen in het verleden. Al die dingen zijn gebeurd. Maar God wil dat een mens op een stuk grond leeft. Gewoon dicht bij de aarde. Heel nuchter. De ultieme begeerte, daar gaat dit stukje, vind ik, over, Jesaja 5 vers 8. Wee degene die zich huis aan naar huis toe-eigenen, die akker naar akker samenvoegen, tot er voor niemand meer ruimte is en zij alleen het land bewonen. Dit is zo'n belangrijk vers, want dit zegt iets over begeerte. He, mensen hebben de neiging om, als ze al wat hebben, willen ze meer. En als ze meer hebben, willen ze nog meer. En dat zien we in de hele geschiedenis. De grootgrondbezitters, de landen die elkaar aanvallen om meer grond te hebben. Het is allemaal gebaseerd op begeerte. En we zien zo mooi in dit vers dat de ijveren dat door heeft hoe dat bij ons werkt. En daarom verbiedt hij dat. We moeten elkaar op dat stukje grond laten zitten. Elkaar de ruimte geven om grond in bezit te hebben. Dus vandaar dat als mensen je zo in een keurslijf willen persen, dan zijn ze ook bezig je grond af te nemen. Eer je vader en je moeder. Je begeert niet wat van je naast is. Eren is zwaar maken. Eren is gewicht geven. Eren is hoogachten. Eren is respecteren. Eren is in waarde laten. Eer je vader en je moeder. Dus we hebben Yahweh. We hebben vader, we hebben moeder, we hebben ik en we hebben mijn naaste. En daar zit een lijn in. En daarin vinden we de koppeling. Dus eren, dat is dit hele gebied. Een woordveld heb ik ervan gemaakt. En een woordveld heeft vaak het voordeel dat je dan het woord waar het om draait beter begrijpt. En daarnaast hebben we het woordveld van het tiende woord. En we zien dat ze eigenlijk een beetje tegenover elkaar staan. En bij die staat niet. En daarmee zijn ze weer bij elkaar. Eren, begeren staan tegenover elkaar. Zwaar maken is licht maken. Gewicht geven is afschrijven. In waarde laten is verachten. Hoogachten is vernederen. Respecteren is minachten. Dat is allemaal, daar staat het woordje niet boven. We mogen niet begeren. En zo zien we dat er ook hier toch weer een verband is. En het is natuurlijk mijn denken erover. Meer is het niet. He? Maar ik heb nagedacht over de 10 woorden en dan vallen mij deze dingen op. En dan Psalm 19 vers 10 tot slot. Het ontzag voor de Heer is zuiver. Houdt stand voor altijd. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk gegeven is. Wij proberen door de Torah-rol door de zaal te laten gaan. Sommige mensen die snappen dat niet. Die zeggen misschien dat is poespas of poppenkast, weet ik veel wat ze allemaal kunnen bedenken. Maar onze bedoeling is om hem daarmee te eren, want het is zijn woord. Wij hebben daar respect voor. Neem nou eens een Arabier of een moslim en zie eens hoe hij met de Koran omgaat. Leg je Bijbel er maar eens bovenop. Zou je voor de aardigheid ze moeten doen? Hij keert het gelijk om. Hij voelt dat respect beter als wij. Dat zijn wij wat kwijtgeraakt. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud. Oei, oei. Dat is nogal wat er staat. Ze zijn begeerlijker dan goud. We kunnen het ook makkelijk zeggen natuurlijk. Maar in wezen, hoe zit dat bij ons van binnen? Dan fijn goud in overvloed en zoeter dan honing. Dan honing vers uit de raad. Hey, kom maar aan ons geld, aan ons salaris, aan ons werk. Dan schrikken we ons te pletteren en worden we helemaal zenuwachtig van, ja, hoe moet dat nu? En hier zegt de Bijbel, ze zijn begeerlijker dan goud. Ja, daar wou ik bij laten. En misschien heb je weer heel veel om over na te denken. Dat was mijn bedoeling ook. God zegen.